Weet u, ik heb daarover een gedachte. Als ik de mensen zie staan wanneer we het woord lezen. Houdt u daar niet van? We staan om trouw te zweren. We staan voor onze natie. Waarom nu niet staan voor het woord? Terwijl we nu even staan. Niet lang geleden las ik een artikel. En ik dacht gisteravond aan die mensen die voor Christus stonden. Als u het niet gedaan hebt, wilt u het vandaag niet doen. Er was een grote evangelist ongeveer 75 jaar geleden. Ik kan niet op zijn naam komen. Ik denk dat het Arthur McCoy was. En hij had het land doorkruist. Op een nacht had hij een droom dat hij heen gegaan was naar de heerlijkheid. En hij zei dat hij naar boven ging, naar de poort. En dat men hem niet wilde binnenlaten. Hij zei, ik ben Arthur McCoy van de Verenigde Staten, ik ben een evangelist. De portier ging naar binnen, nu dit was een droom, en hij ging naar binnen en zei, ik kan uw naam helemaal niet vinden. Hij zei, wel, ik was een evangelist. Hij zei, meneer, ik... Hij zei, wel, is er een kans dat er iets verkeerd is? Hij zei, nee meneer, ik heb het boek hier, ik kan uw naam helemaal niet vinden. En hij zei, wel, kan ik er iets aan doen? Hij zei, u kunt uw zaak bepleiten bij het witte troongericht. God helpen mij, ik wil daar niet zijn.
Amen.
Hij zei, wel, als dat mijn enige hoop is, denk ik dat ik mijn zaak dan zal bepleiten. En toen zei hij dat hij dacht dat hij heel ver weg ging en gewoon... En zodra hij begon, zei hij dat het vanuit duisternis steeds maar lichter en lichter werd. En dat het leek alsof er geen bepaalde plaats was, dat dit licht stopte. Maar dat hij precies in het centrum ervan was. En hij zei, wie nadert mijn oordeelstroon? Hij zei, ik ben Arthur McCoy en ik ben een evangelist. Zond vele zielen naar het koninkrijk. Hij zei, werd uw naam niet in het boek gevonden? Nee. Hij zei, bent u voorts in hoger beroep gegaan bij mijn hof? Ja, meneer. U zult gerechtigheid ontvangen. Ik oordeel u door mijn wetten, Arthur McCoy. Vertelde u ooit een leugen? Hij zei, ik dacht dat ik een tamelijk goed mens was, tot ik in dit licht stond. Maar in de tegenwoordigheid van dat licht was ik een zondaar.
Amen.
We zijn dat allemaal. U kunt zich nu misschien zeker voelen, maar wacht tot u daar komt. Hoe denkt u dat het hier voelt wanneer hij de zalving geeft? Hoe klein kunt u zich voelen? Wat zal het zijn dan bij dat witte troongericht? Hij zei, vertelde u ooit een leugen? Hij zei, ik dacht dat ik waarheidslievend was geweest, maar enkele kleine dingen waarvan ik dacht dat het leugentjes om best veel waren, werden daar groot en donker. Hij zei, ja zeker, ik heb een leugen verteld. Hij zei, hebt u ooit gestolen? Hij zei, ik dacht dat ik daarin eerlijk geweest was en nooit had gestolen, maar, zei hij, in de tegenwoordigheid van dat licht, besefte ik dat er sommige handelingen waren die ik had uitgehaald die gewoon niet juist waren. Hij zei, ja meneer, ik heb gestolen. Hij zei, mijn oordeel, en hij stond net op het punt om zijn veroordeling aan te horen, gaat heen in het eeuwige vuur dat bereid was voor de duivel en zijn engelen. Hij zei dat hij beefde over al zijn leden. Hij zei, toen hoorde ik de lieflijkste stem die ik ooit in mijn leven hoorde. Toen ik mij omdraaide om te kijken, zag ik het lieflijkste gelaat dat ik ooit zag. Lieflijker dan het gelaat van mijn moeder. Een lieflijker stem dan waarmee mijn moeder mij ooit riep. Ik keek om, ik hoorde een stem die zei, vader, dat is waar. Hij vertelde echt leugens. En hij was niet helemaal eerlijk. Maar beneden op aarde stond hij voor mij.
Amen.
Nu zal ik in zijn plaats staan. En dat is wat ik wil dat er daar gebeurt. Ik wil nu voor hem staan, zodat wanneer die tijd komt, hij in mijn plaats staat.
Amen.
Laten we uit Genesis 22 lezen, het 15e, 16e, 17e en 18e vers. Toen riep de engel des Heren ten tweede male van de hemel tot Abraham. En zeide... Ik zweer bij mijzelf, luidt het woord des Heren, omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Laten we bidden. Hemelse Vader, neem de tekst nu, Heer, en bedien ons. Mogen de Heilige Geest de woorden dragen, Heer, regelrecht tot ieders hart. Dat zou aan onze verwachtingen deze middag voldoen. Want ze zijn groot, Heer, en u zei ons overvloedig te vragen, opdat onze vreugde volkomen mocht zijn. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. U kunt gaan zitten. Indien ik dit een tekst zou noemen, voor enkele momenten. Mijn stem is zwak, dat is dus de reden dat ik bij de microfoon moet staan. Ik weet dat er een echo is, maar wij verdragen het een poosje. Ik wil het noemen, de poort van de vijand in bezit nemen na de test. Ons toneel wordt geopend bij een van de prachtigste scènes, bij Abraham. U weet dat Abraham de vader is van de gelovigen. De belofte werd aan Abraham gedaan en alleen door erfgenamen te zijn met hem, door Christus, is de enige manier waarop wij de belofte ontvangen, via Abraham. Nu, Abraham was slechts een gewone man, maar hij werd door God geroepen en hij was getrouw aan die roep. Wanneer God het hem sprak, betwijfelde Abraham nooit eenmaal die stem. Hij bleef er precies bij, ongeacht wat de moeite was, hij bleef er precies bij. En toen werd hem een zoon beloofd. Hij wachtte 25 jaar om die zoon te ontvangen. En wat er ook mee in tegenspraak was, noemde hij alsof het niet zo was. Voorts zouden in deze zoon al de stammen der aarde gezegend worden. En de patriarch was getrouw aan zijn roeping en aan het beloofde woord. Hij was een voorbeeld van wat wij zouden moeten zijn. Nu wij die dood zijn in Christus, wij zijn Abrahams zaad. Nu er waren twee zaden van Abraham, één van hen was het natuurlijke zaad, het andere was het geestelijke zaad. Eén van hen was natuurlijk door zijn vlees, het andere was het zaad van zijn geloof. Het geloof, opdat ook wij Abrahams zaad mogen zijn, door het beloofde woord. En nu, nadat hij gedurende 25 lange jaren was beproefd, was hij in plaats van zwakker, sterker geworden. Zie, indien het niet in het eerste jaar gebeurde, zou het volgende jaar een groter wonder zijn, omdat het dan 2 jaar geleden was. En hij stapelde die jaren op naarmate hij ouder werd en zijn lichaam verstierf. De schoot van Sarah, de schoot was onvruchtbaar. En voordien was zijn kracht verdwenen. En het was totaal onmogelijk. Dacht u er ooit over na wat God daar deed? Ziet u, hij deed nooit zoveel als gewoon haar schoot vruchtbaar maken. Want bedenk dat als hij dat deed, zij hadden niet van die babyflessen in die dagen om aan de baby melk van de koe te geven. Ziet u, hij moest ook, haar melkklieren waren verdroogd. Dus hij kon niet, er moest iets gebeuren. Kijk dan eens naar een vrouw van 100 jaar oud die door barensweeën heen moest gaan. Haar hart zou het niet hebben doorstaan. Het is nu al moeilijk voor een vrouw van 40 jaar oud om het te doorstaan. Haar hart zou het niet doorstaan hebben. Weet u dus wat hij deed, als u zult opmerken? Nu, ik weet dat velen het er niet mee eens kunnen zijn, indien dit in orde is, wil ik dit verklaren. Ziet u, het zou mijn eigen gedachte kunnen zijn. Ziet u, de Bijbel is een bovennatuurlijk boek. Het is zo geschreven dat het voor de geleerden, de theologen, verborgen is. Hoeveel weten dat? Jezus dankte God. Hij zei, ik dank u, Vader, dat gij het hebt verborgen voor de wijzen en de verstandigen en het openbare aan kinderkens die willen leren. Het is een boek van liefde. Wanneer de liefde van God in het hart komt, dan wordt u verliefd op God. Dan openbaart hij zichzelf, de Bijbelse betekenis, de uitlegging van de Bijbel, is God zelf die zijn belofte uitlegt. Maar de Bijbel, het is tussen de regels geschreven. Nu, zoals bij mijn vrouw. Oh, zij is de wonderbaarlijkste vrouw in de wereld. En ik heb haar echt lief. Ze heeft mij lief. Wanneer ik dan van huis weg ben, zal ze mij een brief schrijven. Liefste Bill, vanavond heb ik de kinderen naar bed gebracht. Ik heb gewassen vandaag en wat ze allemaal gedaan heeft enzovoort. Nu, ze zegt dat in de brief. Maar ziet u, ik heb haar zozeer lief en we zijn zozeer één, dat ik tussen de regels door kan lezen. Ik weet wat ze wil zeggen, ziet u. Of ze mij dat nu vertelt of niet, ziet u. Ik weet wat ze bedoelt. Omdat het mijn liefde voor haar is en mijn begrip. Wel, dat is de manier waarop de Bijbel geschreven is. Ziet u, de geleerdheid zal er overheen zien, ze zullen het nimmer vatten. Ziet u, u moet verliefd zijn in liefde op het woord, op hem, om hem te kennen. Ziet u? Nu, let nu op wat hij hier deed. Abraham en Sarah waren beide oud. Hoog bejaard, zegt de Bijbel. Nu, het was niet alleen omdat zij rechtvaardige mensen waren die daar langer leefden. De Bijbel zegt dat ze hoog bejaard waren. Nu, merk op dat onmiddellijk nadat deze engel was verschenen, waarover wij hebben gesproken, die Elohim was, God, en hij vertelde Abraham, ik zal u bezoeken overeenkomstig de tijd des levens. Nu zie, hoe door alles heen, dat zij een type waren van de kerk, heel de tijd door. Nu kijk, hier is wat er gebeurde. Nu, hij lapte Sarah en Abraham niet slechts op. Hij veranderde hen opnieuw in een jonge man en een jonge vrouw. Nu, dat mag misschien vreemd lijken, maar let nu op de rest van het woord en voeg het samen. Het woord is geïnspireerd. En u moet geïnspireerd worden door het woord. Nu, bedenk. Onmiddellijk na het verschijnen van deze engel, ik kan gewoon dat grijze haar van Sarah zien, die kleine grootmoeder met een sjaal over haar schouders en een hoofddoekje, lopend met een stok in haar hand. Ik genot hebben met mijn heer, die ook oud is. Ziet u? En hier was Abraham, met zijn lange baard en een stok in zijn hand, hoog bejaard als hij was. En ik zie dat de volgende morgen zijn schouders zich beginnen te rechten, de kromming komt uit zijn rug. Haar haar begint te veranderen. Ze keerde terug tot een jonge man en vrouw. Gewoon om aan te tonen wat hij zal doen aan het koninklijke zaad van Abraham, ziet u? Wanneer wij in een moment zullen worden veranderd, in een oogwenk, en samen opgenomen worden. Let op wat er gebeurde. Nu laat me dit aan u bewijzen. Nu, zij ondernamen een reis van die plaats waar ze waren, daar bij Gomorra, en ze gingen helemaal naar Gerar, ginds in het land van de Filistijnen. Merkt u het op? Let op de kaart hoe ver het is. Een hele reis voor een oud paar van die leeftijd. En bovendien was daar in het Filistijnse land een jonge koning met de naam Abimelech. En hij kijkt uit naar een vrouw. En hij had al die prachtige Filistijnse meisjes, maar toen hij grootmoeder zag, zei hij, ze ziet er mooi uit. En hij werd verliefd op haar en hij wilde haar trouwen. Ziet u, dat is juist. Ziet u, ze was knap. Ziet u, ze was terugveranderd in een jonge vrouw. Merk op. Dat moest ze wel om dat kind voor te brengen. God maakte haar een nieuw schepsel. En zij moest het wel zijn om dit kind op te voeden. En herinner u, Abraham, zijn lichaam was zo goed als dood. En Sarah stierf toen Isaac was 45 jaar oud of zoiets, geloof ik. En in Abraham trouwde een andere vrouw en kreeg daarna 7 zonen behalve de dochters. Amen. Ziet u, lees tussen de regels. Het is een type. Het toont daaraan wat hij gaat doen aan al de kinderen van Abraham. Amen. Alleen naderen wij het nu gewoon. Onze gebogen schouders en dergelijke maakt geen enkel verschil, vrienden. Amen. En onze grijze haren en wat het ook is, het doet er nu niet toe. We kijken niet achterom. Laten we voorwaarts kijken naar datgene waar we naartoe gaan. En bedenk, dit teken dat wij zien, was het laatste teken dat Abraham en zijn Sarah zagen voor de beloofde zoon in het bestaan kwam. Wij geloven dat we aan dit uur toe zijn. De patriarch, nadat deze jongen werd geboren, zou u zich Isaac kunnen indenken, ongeveer 12 jaar oud. Lieflijke kleine jongen met krulhaar, kleine bruine ogen. Ik zou me kunnen indenken hoe die moeder zich voelde, prachtige jonge vrouw en zo, en zijn vader. En op een dag zei God, nu als een voorbeeld, we zijn er ver van weg, het uur moet komen. Ik heb je een vader van naties gemaakt door deze jongen, maar ik wil dat je deze jongen meeneemt naar de top van de berg die ik je zal tonen en ik wil dat je hem daarboven doodt als een offer. Zou u zich dat kunnen indenken? Nu, er werd aan u nooit gevraagd een dergelijke test te ondergaan. Hij doet dat nu niet, dat waren voorbeelden, schaduwen. Vreesde Abraham? Beslist niet. Abraham zei dit, ik ben volledig overtuigd dat hij in staat is om hem uit de dood op te wekken, want ik heb hem als één uit de doden ontvangen. En als dat bevel van God mij zei dit te doen, En ik ben er trouw aan gebleven en het loon erbij heeft mij de Zoon gegeven. God is bij machte hem op te wekken uit de doden van waaruit ik hem ontvangen heb. Als een type, o mijn vriend, indien God u, Pinkstermensen, de Heilige Geest geeft, het in de tongen spreken, hoeveel te meer behoren u zijn genezende kracht te geloven en zijn goedheid en barmhartigheid? Als hij dat deed tegen al de theologen van het land in. Ze zeiden dat het niet gedaan kon worden, maar God deed het omdat hij het beloofde. Blijf dan bij uw vuurwapen, uw woord, uw zwaard. Geloof het woord van God. God zei het en dat maakt het vast. Merk nu op dat hij hem meenam op een driedaagse reis, daar vandaan met de muilezels. Nu ik kan wandelen, toen ik op patrouille was, liep ik elke dag 30 mijl door de wildernis. Wij hebben benzinebenen gekregen, om zo te zeggen. Maar de enige wijze van transport van die mannen was rijden op een ezel of lopen. En hij liep 3 dagen van waar hij was en hief toen zijn ogen op, buiten in de wildernis, en zag de berg ver weg. Hij nam Isaac en bond zijn handen, wat een type is van Christus, hier in Genesis 22, zoals we allemaal weten. Hij leidde hem de berg op, gebonden, zoals Jezus de berg Calvary werd opgeleid. Natuurlijk een type van God die zijn Zoon geeft. Maar toen ze daarboven kwamen en hij was gehoorzaam, begon Isaac een beetje achterdochtig te worden. Hij zei, Vader, hier is het hout, hier is het altaar, hier is het vuur, maar waar is het offer? En Abraham had dat in zijn gedachten. Toch ging het woord van God daarboven uit en hij zei, mijn zoon, God is bij machte om voor zichzelf in een offer te voorzien. Hij noemde de plaats Jehovah Jireh. En toen hij zijn zoon bond, was hij gehoorzaam tot de dood toe. Hij legde hem op het altaar, trok het mes uit de schede en stond op het punt het leven van zijn eigen zoon te nemen. Maar toen hij het deed, greep iets zijn hand en zei, Abraham, houd uw hand terug. Op dat moment blaatte achter hem een ram die met zijn horens was vastgeraakt in de wildernis. Hebt u er ooit over nagedacht waar die ram vandaan kwam? Bedenk, het land is vol leeuwen en wolven en jakhalzen. Wat schapenverslinders zijn. En hoe ver weg was hij van de beschaving. En dan boven op de top van de berg waar geen water is. En hij had de stenen opgepakt geheel rondom om het altaar te bouwen. Waar kwam die ram vandaan? Ziet u? Maar het was geen visioen. Hij doodde de ram, hij bloedde. Wat zei hij? God is bij machte om zichzelf een offer te voorzien. Hoe kunt u uit die stoel komen? Hoe zal dat spastische kind gezond worden? Of u van die stoel, of u van daar? U met een hartkwal, wat er ook aan de hand is. God is bij machte om voor zichzelf te voorzien. Abraham geloofde het. De patriarch bleef trouw aan de belofte. En hij gaf de belofte dat uw zaad, omdat gij mijn woord geloofd hebt en ongeacht de omstandigheid, zal uw zaad de poort van de vijand in bezit nemen. Waarom? Elke vijand die opkwam als een vogelverschrikker tegen Abraham, de vijand van ze is te oud, ik ben te oud, of dit alles en heel de rest, hij bleef gewoon steeds trouw aan die belofte. Nu een mens die dat geloof bezit, zal steeds Gods woord nemen, ongeacht de omstandigheden. Nu, als u dat niet kunt doen, dan bent u Abraham's zaad niet. Dat is het geloof dat Abraham had. Zijn zaad. De belofte aan Abraham was dat zijn zaad, nu ook zijn koninklijk zaad, zoals ik u een poosje geleden vertelde, en dit zegel dat hij Abraham gaf, was een zegel der belofte. En het koninklijke zaad, overeenkomstig Efeze 4 vers 30, is verzegeld door de Heilige Geest. Nadat zij de test heeft doorstaan. Probeer er eens aan te denken. Velen denken dat ze de Heilige Geest hebben. Velen beweren dat ze de Heilige Geest hebben. Velen kunnen vele wonderen en tekenen ervan tonen. Maar toch, als het niet bij dit woord kan blijven, is het de Heilige Geest niet. Ziet u? U gelooft ieder woord. Dan bent u verzegeld naar de test. Wanneer wij elke belofte in het woord geloven, dan zijn wij door de Geest verzegeld om de belofte te bevestigen. Dat is wat Abraham deed. De wijze waarop hij deed. Dan en alleen dan hebben wij het recht om de poort van onze vijand in bezit te nemen. U kunt het niet doen tot u eerst dat zaad wordt. Bedenk, in de Bijbel, ik sprak erover in Houston of ergens, ik bedoel Dallas, het teken. Ziet u, een Jood kon daar ginds in Israël tonen dat hij een Jood was door besnijdenis. Maar God zei, wanneer ik het bloed zie, en het bloed zal u tot een teken zijn. Het leven dat in het bloed was, kon niet op de aanbidder komen, omdat het het leven van het dier was. Het was slechts een schaduw die leidde tot het werkelijke leven. Vervolgens moest de chemische stof, het bloed zelf, rood aangebracht worden op de deur en de posten van de deur. Aangebracht met hyssop, wat slechts een gewoon kruid is, aantonend dat u geen supergeloof hoeft te hebben. U hoeft slechts hetzelfde geloof te hebben dat u hebt om uw auto te starten om naar de gemeente te komen, ziet u? Een heleboel mensen denken dat ze iets moeten zijn, maar nee, nee, dat is verkeerd. Slechts gewoon geloof is al wat u hebt om het bloed aan te brengen. Hoor het woord en geloof het woord, pas het toe, dat is alles. Pak gewoon dat kruid op dat er overal was in Palestina, hyssop. Gewoon een klein kruid dat groeide in de scheuren van de muren. En daaromheen doop het in het bloed en breng het aan de balk en de deurposten. En bedenk, ik geef er niet om hoezeer men in het verbond was, hoezeer de Jood kon tonen dat hij besneden was. Wat voor goed persoon hij was, heel het verbond werd nietig verklaard, tenzij het teken daar was. Wanneer ik het bloed zie. Alleen. Nu, het bloed nu, het teken, is niet de chemische stof. Die de chemische stof van het bloed van Christus, die niet, omdat het duizenden jaren geleden al werd gestort. Maar ziet u, daar moest het de chemische stof zijn. Het leven in het dier kon niet op de mens komen, omdat het leven van het dier geen ziel heeft. Een dier onderkent geen goed van kwaad. Het is het menselijke wezen dat een ziel heeft. Nu, maar toen Jezus, de Zoon van God, maagdelijk geboren, zijn bloed stortte, was het leven dat in dat bloed was, God zelf. De Bijbel zegt, wij zijn gered door het leven, het bloed van God. Niet het bloed van een Jood, niet het bloed van een heiden, maar het leven van God. God schiep deze bloedcel. Maagdelijk geboren. Zij bekende nooit een man. Evenmin kwam het ei van haar. Ik weet dat velen van u mensen willen geloven dat het ei wel van haar kwam. Het ei kan er niet komen zonder gevoelen. Wat zou God dan doen, ziet u? Hij schiep beide ei en bloedcel. En dat was de heilige tabernakel van God. Ik zal niet toestaan dat mijn heilige ontbinding ziet. Ziet u waar het ei vandaan komt? Noach zal ik zijn, nog zal ik zijn ziel in de hel laten. Zijn lichaam was heilig. Oh my, als u dat niet kunt geloven, hoe kunt u zichzelf dan een christen noemen? We zijn gered door het bloed van God. Daarin is mijn geloof. We gaan daar niet heen door het bloed van een profeet. We gaan daar niet heen door het bloed van een gewone man, een leraar of een theoloog. We wandelen daar door het bloed van God. God zegt het. Hij werd een menselijk wezen. Hij veranderde zijn positie. Hij strekte zijn tent hier uit bij ons en werd één van ons. Hij is onze bloedverwant verlosser. Hij moest aan ons verwant worden omdat hij te wit was. God werd mens en woonde onder ons. Merk op. Hoe hij door dit te doen, hij die van hem kwam, God was, de geest. En die geest kwam op de gelovigen. Daarom, daar het leven in ons offer was, zijn wij geïdentificeerd door datzelfde leven. Dan, hoe kunnen zij dan het leven van God zien, bewegen onder de mensen en het onreine zaak noemen? Wanneer dat onze identificatie van ons offer is. Hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Zijn leven keert terug van het offer als wij onze handen erop leggen en onszelf als dood vereenzelvigen voor onze eigen gedachten. Hoe kunnen wij dan denominaties toestaan ons in geloofsbelijdenissen en dergelijke te duwen? en zeggen dat we het geloven. We zijn dood voor die dingen. Paulus zei, niets van deze dingen stoort mij. Want hij was verbonden aan een absoluut Christus. En iedere ware prestatie is verbonden aan een absoluut. En mijn absoluut is het woord. En voor ieder ander die werkelijk geboren is uit de geest, is hun absoluut Gods woord. Ik ben ermee verbonden. Ik heb mijn handen erop gelegd. En het nam mijn plaats in. En ik heb mijzelf met hem geïdentificeerd. Wij weten dat hij beloofde zichzelf met ons te vereenzelvigen. Dat brengt waarachtig geloof. Niet uw eigen geloof, maar zijn geloof. Iets wat u niet onder controle heeft, hij heeft het onder controle. Merk het nu op, dan en alleen dan, wanneer is de belofte aan u gemaakt, gedaan. Het doet er niet toe tot hoeveel kerken u toetrad, hoeveel keren u bent gedoopt met het gezicht voorwaarts of achterwaarts, hoe u ook wilt, totdat dat zegel op u geplaatst is, hebt u geen recht om uzelf verbonden te noemen met uw offer. En wat is het zegel van God? Efeze 4 vers 30 zegt, bedroef niet de Heilige Geest van God, waarmee u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing. Niet van de ene opwekking tot de andere, maar eeuwig verzegeld. Tot de dag dat u terugverlost bent. Bedenk, als u nooit in Gods gedachte was, zult u nooit bij God zijn. Hoeveel weten dat hij een verlosser was? Wel dan, elk ding dat verlost werd, moet terugkomen tot de plaats waar het uitviel. Als hij dus kwam om te verlossen, hoe konden wij? Was er een tijd dat wij niet verlost hoefden te worden, toen wij alle werden geboren in zonde, gevormd in ongerechtigheid, kwamen leugensprekend op de wereld? Het toont aan dat de echte christen een attribuut van Gods denken is, voordat er een wereld was, of een ster, of lucht, of enig ander ding. Het is eeuwig. En hij kwam om ons terug te verlossen. Het is Gods gedachte in een woord gesproken, bekendgemaakt en teruggebracht tot zijn gedachte. Bloedverwant verlosser. Dat is de reden dat God zelf één van ons moest worden om ons te verlossen. Niets anders kon het doen. Een engel kon het niet doen, niets anders. Hij moest naar beneden komen, verzocht worden zoals wij om ons te verlossen. Let nu op. Nu het natuurlijke zaad van Abraham. Laten we enkele van die natuurlijke zaden nagaan en zien of God zijn woord houdt met het natuurlijke zaad, het welk Isaac was. Laten we enkele van het natuurlijke zaad nagaan, die de volle belofte van God geloofden en geen vraag hadden. Bedenk nu dat er duizenden malen vermenigvuldigde duizenden waren die besneden waren en al het andere en toch niet Abraham's zaad waren. Zeker. Degene die uiterlijk Jood is, is geen Jood. Degene die innerlijk Jood is. Zij, velen van hen, faalden jammerlijk. Kijk in de woestijn. Ze zeiden, wij, op de dag van het Pascha, of bij het dinken bij de bron, Johannes 6, verheugden zij zich alle. Jezus zei, ik ben die rots die in de woestijn was, ik ben het brood dat van God uit de hemel kwam, indien een mens daarvan mag eten en niet sterven. Ze zeiden, onze vaderen aten manna in de woestijn gedurende 40 jaar. En hij zei, en ze zijn allemaal dood. Dood, neem dat woord en kijk het na. Zie wat het betekent, eeuwig afgescheiden. Toch waren ze Abraham's zaad. Dood betekent afscheiding, vernietiging. Volledig teniet gedaan. Vernietiging. Jezus zei dat ze dood waren, elk van hen, hoewel ze besneden Joden waren. Ziet u, arme lieden, alleen omdat wij methodist zijn, baptist, presbyteriaan, een kleine belijdenis hebben en dergelijke dingen, de duivel gelooft evenveel als wij. Maar u moet ermee vereenzelvigd worden. God moet het ervan doen getuigen. Door een verzegeling met de Heilige Geest. Geen betwijfeling van het woord. Als u zegt, wel nu, dat was voor een andere dag, dan is er iets fout. Wat als een man komt aanlopen en u zei hem dat het licht scheen. En hij loopt naar beneden naar de kelder en zegt, wel, ik weiger het gewoon. Er is niet zoiets als licht. Ik geloof het niet. Er zou iets met die man verkeerd zijn. Hij zou geestelijk in de war zijn. Als hij de warme stralen en de levengevende hulpbron ervan weigert, dan is er geestelijk iets verkeerd met hem. En wanneer een mens het woord van God ziet, duidelijk gemaakt voor hem en geïdentificeerd, en hij sluit en trekt dan zijn denominatiegordijn naar beneden, dan is er geestelijk iets verkeerd met die man.
Amen.
Iets is er verkeerd met hem. Er is iets geestelijk verkeerd. Hij kan het gewoon niet ontvangen. Blind en weet het niet. Voortgaand naar het oordeel waar God de rechter zal zijn. Merk op dat wanneer zij dit deden en deze zaden nu die het wel geloofden, let op wat er gebeurde. Laten we sommige van Abraham's zaad nu nagaan. Laten we de Hebreeën kinderen nemen. Omdat zij trouw stand hielden en zich niet wilden inlaten met afgodenaanbidding. Zij weigerden om te buigen voor een beeld dat de koning van de natie had gemaakt. Het was gemaakt naar een heilig man, het beeld van Daniel. Het toonde aan dat het heidense ras werd binnengebracht onder de valse schijn van de aanbidding van een beeld van een heilig man. Het eindigt op dezelfde wijze, wanneer de mensen zullen worden gedwongen beelden van mensen te aanbidden. Het begon door de openbaring van Daniel, die in staat was het woord uit te leggen dat geschreven was op het handschrift op de muur. Dat is de wijze waarop het begon en dat is de manier waarop het eindigt. Op dezelfde wijze door het beeld van de heiden. Merk op dat ze het weigerden te aanbidden. En wat deden ze? Ze waren Abraham's zaad dat trouw bleef aan het woord en ze namen de poort van de vijand van vuur in bezit. Ze deden het, wel Gods woord is waar. Daniel, getest vanwege het aanbidden van de ene waarachtige God. Hij werd daarvoor getest. En in de tijd van de test doorstond hij de test. En wat deed God? Nadat het er naar uitzag dat het voor hem ging spannen, zoals wij zouden zeggen. En ze wisten niet wat te doen. Men zou hem aan de leeuwen gaan voeden, maar Daniel bleef getrouw aan de test dat er één waarachtige God is. En hij nam de poort van zijn vijand in bezit. God sloot de muil van de leeuw. Mozes bleef in de test trouw aan het beloofde woord voor de valse nabootsers, Jambres en Jannes. Kijk, God had hem ontmoet op bovennatuurlijke wijze en zei hem deze dingen te gaan doen, deze tekenen te tonen en elk teken zou een stem hebben. Mozes ging er regelrecht heen, net zo trouw als hij maar wist. Hij wierp de staf neer en hij veranderde in een slang. Weet u wat er gebeurde? Hier kwamen de nabootsers en deden hetzelfde. Nu, Mozes gooide zijn armen niet in de lucht en zei wel, ik denk dat het allemaal verkeerd is. Hij bleef daar en wachtte op God. Hij bleef trouw. Ongeacht hoeveel nabootsers er waren, hij bleef trouw. En toen hij trouw bleef aan zijn opdracht om die mensen uit die plaats te brengen, toen de waterpoort in de weg kwam, liet God het hem in bezit nemen en hij opende de poort door de vuurkolom die hem leidde. Hij nam het volk mee naar het beloofde land. Jozua, een andere grote leider, slechts twee uit gingen naar het beloofde land, Jozua en Caleb. Ze kwamen tot een plaats, Kades genaamd, wat het centrum van de wereld was op dat tijdstip, in zoverre dat het de oordeelszetel was. En zij zonden 12 spionnen uit om het land te gaan bekijken. En 12 van hen kwamen terug. 10 van hen zeiden, die taak is veel te zwaar, we zouden dat niet kunnen doen. Wel, wij lijken als sprinkhanen bij die mensen vergeleken. Maar wat deed Jozua? Hij kalmeerde de mensen. Hij zei, wacht even, wij zijn meer dan in staat om het in te nemen. Ongeacht hoe klein we zijn of hoezeer in de minderheid. Wat deed hij? Hij bleef vasthouden aan die belofte. Ik geef u dit land, maar u vecht voor elke centimeter ervan. Gelooft u dat, moeder? God heeft u uw genezing gegeven, maar u zult elke centimeter ervan moeten bevestigen. Overal waar uw voedsel zich neerzet, dat geef ik u als een bezitting. Voetafdrukken betekent bezitting. Het is allemaal van u, elke belofte behoort u toe, maar u zult elke centimeter van de weg daarin nu moeten bevechten. Nu Jozua wist wat God zei, en was een zaad van Abraham. Ziet u, hij zei, ik geloof dat God ons het land geeft en wij zijn meer dan in staat om het in te nemen. En omdat hij de test doorstond tegen de gehele groep van Israëlieten in, al de stammen en al de mensen zuchten en riepen, Joshua zei, houd u stil. God deed de belofte. Ongeacht hoe groot u bent en wat de tegenstand is en wat de dokter zei, God heeft de belofte gegeven. Het is aan God om het te doen. Wat deed hij? Toen hij bij de rivier de Jordaan kwam, nam hij de poort in bezit. Amen, dat is wat hij deed. Jericho, toegesloten als een schildpad in een schaal. Wat deed hij? Hij nam de poort in bezit. Op een dag zelfs, toen zijn vijand hem probeerde te pakken, bezat hij de poort van zijn vijand zozeer, dat hij de zon beval stil te staan. En de zon gehoorzaamde hem, en hij draaide niet gedurende 24 uur. God is trouw aan elke belofte, ongeacht of hij de hemelen bankroet moet laten gaan, voor hij zou toestaan dat zijn woord verslagen wordt. Amen. Hij deed nimmer een belofte die hij niet kon houden. Ik ben de Heer die al uw ziekte geneest. Als zij de handen op de zieken leggen, zullen ze herstellen. Amen. Als gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. Amen. Jozua geloofde het. Of zo'n God het draaien van de aarde moest stoppen. Hij hield haar daar door een andere kracht. Zijn eigen kracht. Zodat de wereld 24 uur lang niet draaide. Tot Jozua zich op zijn vijand had gewroken. Hij nam de poorten. Zeker deed hij het. God is altijd trouw. Nu, ik wilde dat we tijd hadden om meer helden te nemen. Maar ik heb nog ongeveer 10 minuten. Kijk. Al deze dierbare helden, zoals ze waren, en grote strijder des geloofs, ze stierven alle bij de poort van de dood. Ze kwamen alle om, precies bij de poort van de dood. Toen kwam het koninklijke zaad van Abraham voort. Zij waren alle het natuurlijke zaad van Isaac. Maar hier kwam het koninklijke zaad van Abraham, wat Christus was, Abraham's zaad des geloofs. Wat wij verondersteld worden te zijn. Zie slechts toe of wij het zijn of niet. Het natuurlijke zaad was slechts een type. Alle anderen waren uit natuurlijke geboorte geboren. Maar hij kwam via een maagdelijke geboorte. Ziet u, dat was dan niet het zaad van Abraham, een Jood. Hij kwam door het zaad des geloofs, van de belofte. En dan worden wij verondersteld zijn kinderen te zijn door deze man. Let op wat hij deed. Toen hij op aarde was, veroverde en nam hij elke poort die de vijand had in bezit. Het koninklijke zaad. Hij beloofde het door het woord. Hij veroverde het. Hij veroverde de poort van ziekte voor ons. Dat is wat hij kwam doen. Hij, herinner u zieke mensen, hij veroverde die poort. U hoeft deze niet te veroveren. Hij veroverde het. De andere mannen moesten hun eigen poorten veroveren. U hoeft niet te veroveren, hij is reeds veroverd. Hij veroverde de poorten van ziekte. En wat deed hij toen, toen hij de poorten van ziekte veroverde? Zeggend wat hij zou doen, wat gij ook op aarde vraagt en wat gij ook hebt gebonden op aarde, zou hij binden in de hemel. Hij gaf ons de sleutels tot de poort. Hij veroverde de poort van verzoeking. Door het woord. En de sleutel was, weersta de vijand en hij zal van u vlieden. Hij veroverde het allemaal, veroverde elke de ziekte. Hij overwon de dood en hij veroverde de hel. Hij overwon dood en hel. Amen. Hij veroverde wat de anderen niet konden overwinnen, omdat zij van het natuurlijke zaad waren. Dit is het geestelijke zaad. Hij overwon de poorten van het graf. En stond op de derde dag op voor onze rechtvaardiging. En nu zijn wij meer dan overwinnaars. Wij wandelen er regelrecht in als een erfenis. Meer dan overwinnaars. Wij handelen nu met een verslagen vijand.
Amen.
Ziekte is verslagen. De dood is verslagen. De hel is verslagen. Alles is verslagen. Oh my. Ik wilde wel dat ik tweemaal mijn grootte was. Nu misschien voelde ik mij tweemaal zo goed. Wij discussiëren met een overwonnen vijand. Geen wonder dat Paulus kon zeggen, toen men een blok maakte om zijn hoofd af te hakken: O dood, waar is uw prikkel? Toon mij waar u mij kunt doen jammeren en schreeuwen. Graf, waar is uw overwinning? En denkt u dat u mij zult bedekken? Ik zal u wijzen op een leeg graf daar ginds en ik ben in hem. Hij zal mij opwekken ten jongste dagen. Een verslagen vijand. Het koninklijke zaad van Abraham. Nu, het natuurlijke zaad kon daar niet op wijzen. Maar het koninklijke zaad wel. Heeft reeds veroverd, want hij is voor ons uitgegaan. En veroverde elke poort voor ons. Hij is nu, na 2000 jaar, staat hij te midden van ons, de machtige overwinnaar. Niet alleen overwon hij ziekte, hij veroverde ziekte, hij veroverde verzoeking, hij overwon elke vijand, hij veroverde de dood, hij veroverde de hel, hij veroverde het graf en stond weer op. En 2000 jaar later staat hij hier onder ons, deze namiddag, zichzelf bekendmakend, de machtige overwinnaar. Amen. Hij is nog steeds hier in leven, zijn belofte betuigend. Koninklijk zaad van Abraham. Oh my. En de vijand zal, hij zal de poorten van zijn vijand overwinnen. Voor diegene, het zaad, staat hij hier levend om zichzelf te betuigen. Aan wie? Aan die voorbestemde zaden die het kunnen zien. Hij overwon dat. Aan hen die na hun test van de belofte van het woord verzegeld werden door de Heilige Geest in het lichaam van Christus. Aan hen betuigde hij, wat? Dat Hebreeën 13:8 waar was. Door de Heilige Geest zijn zij daarin verzegeld, die Heilige Geest welke was. Abraham voorzag het, door geloof geloofde hij het, en nu ontvangen wij het, terugkijkend naar de belofte van wat hij zei, in Johannes 14 vers 12, is betuigd, in deze laatste dagen door de opgestane overwinnaar zelf. Niet een of ander systeem, maar een persoon. Christus, de overwinnaar. Niet mijn kerk, niet mijn baptistenkerk, of presbyteriaanse kerk, methodisten of de pinkstermensen. Niet daarvoor, maar door Jezus Christus. Hij leeft vandaag. Hij stond daarvoor op, voor onze rechtvaardiging. En omdat hij leeft, zei hij, leven wij ook. De mens leeft niet van brood alleen, maar door ieder woord, niet een deel van het woord, ieder woord dat de mond van God uitgaat. Ik ben de opstanding en het leven. Hij die in mij gelooft, hoewel hij dood was, zal hij leven. Wie leeft en in mij gelooft, zal nimmer meer sterven. Gelooft gij dit? Neem de poort van elke vijand in. Hoe zou hij Bosworth kunnen overwinnen? Als God Bosworth was in de overwinnaar, dat is de reden dat hij zei, het gelukkigste uur van mijn leven is precies nu. Hij kende die machtige overwinnaar, zijn verzekerdheid rustte in hem. Oh my, nu kunnen wij zingen. Levend had hij mij lief, stervend redde hij mij, begraven droeg hij mijn zonde ver weg. Opstaand rechtvaardigde hij, vrijelijk voor altijd. En op een dag komt hij, o luisterrijke dag, voor degene die verslagen schenen te zijn. Eddie Pernet, geloof ik dat het was, kon zijn christelijke liederen niet verkopen. Niemand wilde ze. Ze hadden er niets mee te maken. O verslagen en een gelovige. Op een dag kwam de Heilige Geest op hem, de poort van zijn vijand, die zijn literatuur niet wilde ontvangen. De Geest trof hem en hij greep een pen. God liet hem het inhuldigingslied schrijven. Geprezen zij de kracht van Jezus' naam. Laat de engelen zich neerwerpen. Breng het koninklijke diadeem tevoorschijn en kroon hem, allerheer. De blinde Fanny Crosby zei eens, toen men vroeg, wat betekent het voor u? Zij verkocht haar geboorterecht niet, zoals de Pinksterman Elvis Presley deed, of zoals het Church of Christ lid Boone deed, of zoals Red Foley deed, die hun talenten aan de wereld verkochten.
Amen.
Zij hebben een rij Cadillacs voor een miljoen dollars, gouden platen, maar Fanny Crosby bleef trouw aan haar plaats. Zij riep het uit. Ga mij niet voorbij, o heiland. Hoor mijn nederige roep. Terwijl gij anderen roept, o heiland, ga mij niet voorbij. Gij, de stroom van al mijn troost. meer dan het leven voor mij. Wie heb ik op aarde buiten u, of wie in de hemel dan u alleen? Ze zeiden, wat als je blind bent, als je in de hemel komt? Ze zei, ik zal hem kennen hoe dan ook. Men zei, hoe zul je hem kennen? Ze zei, ik zal hem kennen. Men zei, mevrouw Crosby, u zou $1 miljoen kunnen verdienen. Ze zei, ik wil $1 miljoen niet. Hoe zult u hem kennen? Ze zei, ja, ik zal hem kennen. Ik zal hem kennen. En verlost aan zijn zijde zal ik staan. Ik zal hem kennen, ik zal hem kennen. Als ik hem niet kan zien, zal ik de nagelwonden in zijn hand voelen. Zij veroverde de poort van haar vijand. Ja. Als u in Christus bent. Hij zei, als gij in mij blijft. En mijn woorden in u. Vraag welke sleutel u maar wilt. En welke poort u maar wilt nemen. Vraag wat u wilt. En het zal u gegeven worden. Als gij in mij blijft. En mijn woord blijft in u. Dan kunt u elke poort van de vijand innemen die voor u opdoemt. U bent het koninklijke zaad van Abraham. Voor welke soort poort staat u? Als het ziekte is, bent u daar meer dan overwinnaar voor. Dan kunnen wij zeggen, zing dit dierbare oude lied. Elke belofte in het boek is de mijne. Ieder hoofdstuk, elk vers is zo goddelijk. Ik vertrouw in zijn goddelijke liefde, want elke belofte in het boek is de mijne. We zijn meer dan een overwinnaar. En het zaad van Abraham zal de poort van de vijand bezitten. Wanneer ze zeggen dat deze dingen niet kunnen gebeuren, wanneer zij het een duivel willen noemen of Beelzebub of iets anders, zal God zeker elke poort veroveren en de vijand verslaan. Laten we bidden. Amen. Heren, mogen het zaad van Abraham, ik weet dat ze het zullen zien, heren. Hoe kan dat woord vallen zonder die echte grond te raken? Ik bid dat ze het nu zullen begrijpen. Mogen elke persoon die in de gebedsrij komt, genezen worden. Heren, als er hier nog sommigen zijn die nog niet hun belijdenis hebben gedaan. Niet in het openbaar voor Christus stonden. Mogen ze bereid zijn om al de geloofsbelijdenissen te loochenen. En de koude formele dode zaken die hen van u hebben weggevoerd. En mogen zij nu opstaan en zeggen, ik wil hem als mijn redder accepteren. Dan zult u voor hen staan op die dag. Terwijl we onze hoofden gebogen hebben, als er zullen zijn die een ogenblik zouden willen opstaan voor gebed. Die zeggen, ik wil nu voor hem staan, opdat hij voor mij zal staan op die dag. In zijn goddelijke tegenwoordigheid. Ik vraag het u en geef u de gelegenheid, opdat uw naam geplaatst wordt in het boek des levens. Als u wilt opstaan, ik vraag u niet tot een kerk toe te treden. Ik vraag u tot Christus te komen, als u hier bent en hem niet kent. God zegen uw zoon. Is er een ander die zegt, ik wil nu opstaan, God zegen u dame, God zegen u mijn zuster, ik wil, God zegen u, God zegen u. Ik neem deze middag mijn standpunt in, deze fijne mensen, mannen en vrouwen, staan op, ik zal mijn plaats deze middag innemen. En die dag wanneer de dokter zegt, wel de ongelukkige, hij bloedt, de dood is op hem of haar, wel nu de een of andere morgen. Zult u zich uw standpunt herinneren? U staat nu voor hem. Indien u om mij voor de mensen beschaamd bent, zal ik beschaamd voor u zijn, voor mijn vader en de heilige engelen. Maar als u mij belijden zult voor de mensen, zal ik u belijden voor mijn vader en de heilige engelen. God zegen u, mijn zuster. Zouden er enkele zijn op het balkon ergens, precies nu terwijl we wachten? Enkele van hen meer hier beneden? In orde? Ik neem u op uw woord, vriend. Als het woord op vruchtbare grond valt, zoals bij de kleine vrouw bij de bron, zij begreep het. Zij was in de hemel vertegenwoordigd van voor de grondlegging der wereld. Toen dat licht haar trof, herkende zij het. God zegen u, mijn broeder. Dat is een dappere. God zegen u, mijn broeder. U mag misschien grote dingen in uw leven hebben gedaan. U doet nu het grootste wat u ooit deed, staan voor Christus. Onze hemelse Vader. Het zaad is gevallen op wat grond deze middag. We zien het leven opspringen. Mannen en vrouwen staan en het alziend oog van God, die alomtegenwoordig, alwetend, almachtig is, ziet hen. Ze zijn de uwe, Vader. Ik geef ze nu aan u als trofeeën. Mogen deze ervaring van hen die daar nu staan, nu zo zijn, dat ze weten wat ze gedaan hebben, weten wat dit betekent dat zij staan om hun plaats in te nemen met de verachte weinigen des Heren, mogen zij immer trouw blijven tot die dag dat zij in uw tegenwoordigheid staan, dat dan die lieflijke stem zal zeggen, ja, op een dag in Baton Rouge, een kleine plaats, Denham Springs genaamd, stond hij voor mij, vader, en nu zal ik voor hem of haar staan. Sta toe, Heer, ze zijn de uwe in Jezus' naam. Amen. God zegen u voor uw standpunt. God, doe nu dit ene ding voor mij. Vind, indien u in de buurt bent waar deze voorgangers zijn, zoek er enkele op en spreek met hen. En als u nog niet gedoopt bent in de christelijke doop, doe het. Kom zelf onder gelovigen nu. Echte gelovigen, geen schijngelovigen, echte gelovigen.
Amen.
Terwijl we bidden, laten we voor deze zakdoeken bidden. Onze hemelse vader, deze zakdoeken gaan nu uit. Waarheen? Ik weet het niet. Misschien naar een oude blinde vader die hier ergens in een moerasgebied zit en wacht tot deze zakdoek komt. Of naar een kleine baby die daar op een ziekenhuisbed ligt. Of een moeder die daar staat, buiten zichzelf, wachtend op de terugkeer van de zakdoek. Hemelse vader, ik bid dat u met hen zult meegaan. En als een teken van uw tegenwoordigheid vandaag en ons geloof in u zoals wij uw woord gepredikt hebben, mogen het geloof dat in Abraham was en het geloof dat werd voortgebracht en ons door Jezus Christus gegeven is, mogen het met deze zakdoeken meegaan en ieder genezen waarop het gelegd wordt. We zenden het in Jezus' naam. Amen. Nu even een ogenblik voor wij de gebedsrij roepen. De almachtige en sterke God, de grote, de algenoegzame, alstublieft vrienden. Ik ga beginnen met bidden voor de zieken en ik, waarschijnlijk wanneer we naar beneden komen, kom ik er misschien niet meer toe om iets tot u te zeggen. Sommigen van u gaan misschien voor die tijd weg. Wat u ook bent, als u zojuist zelfs niet opstond en u bent niet zeker, als u een kerklid bent, is dat een goede zaak, maar dat is niet goed genoeg. Ziet u, de rijke jongeling was een kerklid. Ziet u, hij vroeg Jezus wat hij kon doen om het eeuwige leven te verkrijgen. Hij accepteerde het nooit, hij wandelde weg. Wat dwaas van die jonge man om dat te doen. Neem zijn plaats niet in. Herinnert u zich de laatste keer dat hij bekendgemaakt werd? Even later was hij voorspoedig. Hij werd rijker. Hij kwam tot een plaats dat zelfs zijn schuren barstte. Maar daarna zien we zijn laatste identificatie in de hel. Het vuur kwelde hem. Laat dat niet met u gebeuren. Accepteer Christus, uw jonge mensen, uw jonge meisjes, jonge mannen. Net op het keerpunt van uw leven, doe dat alsjeblieft. Hoor mij als uw broeder, iemand die u lief heeft. Ik ben hier omdat ik u lief heb. Ik heb God lief en ik heb u lief en ik kan God niet lief hebben als ik u niet lief heb. Ik zou heel wat liever hebben dat als u een compliment had te geven, dat u het aan mijn zoon daarbuiten gaf of aan een van mijn kinderen. Laat mij, ik zal zonder weggaan. Elke ouder zal dat doen. Zo zal God het. Ziet u, heb zijn volk lief, heb elkander lief. U zegt, waarom berispt u hem? Echte liefde is corrigerend. Als uw kind buiten op straat loopt, zegt u dan, wel, daar loopt mijn zoontje. Hij behoorde dat niet te doen, maar ik zal zijn kleine gevoelens niet kwesten. U hebt hem niet lief, hij zal daar gedood worden. Als u hem lief hebt, zult u hem naar binnen brengen en hem een pak voor zijn broek geven. U zult hem daar doen gehoorzamen, dat is de wijze waarop God handelt. Liefde is corrigerend, en dat is ware liefde. Wanneer een prediker daar staat en uw vrouw toestaat haar haar af te knippen en verven en dat spul te dragen en u niet corrigeert, dan is daar geen waarachtige liefde, en als hij het niet zal uitroepen, hij zal uw mannen toestaat die 3 of 4 maal te huwen en met u al deze andere dingen laat begaan, dan is er daar geen waarachtige liefde. Hij laat u tot een kerk toetreden en u geeft u een schouderklopje en verstikt u met een geloofsbelijdenis zo van dat is alles wat u hoeft te doen, toetreden tot de heilige kerk. Er is daar geen liefde, of anders is de man zelf zo totaal verloren dat hij het niet ziet. Echte liefde is corrigerend en brengt u terug naar het woord van God. Kijk naar Jezus, hoe en wat hij zei, omdat hij hen lief had. Zozeer dat hij in hun plaats stierf, terwijl zij zelfs om zijn bloed riepen. Nu, mogen de grote Heilige Geest, ik wil even wachten, ik wacht tot de zalving van de Heilige Geest op mij komt, voor wij beginnen. Ik heb gepredikt, dank u voor uw medewerking. Nu iedereen hier binnen, waar u ook bent, waar ook in het gebouw, bid slechts een ogenblik. Zeg, Heer Jezus, help mij. Help mij. Laat mij uw kleed aanraken. Jezus zei het, weet u, toen de vrouw zijn kleed aanraakte. Hij voelde het niet fysiek, maar hij keerde zich om en wist wie zij was en wat ze deed. Hij is dezelfde Jezus deze middag, een hoge priester die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheid. Gelooft u nu, ieder van u, dat het waar is? Dat de God, die de belofte deed, nog eenmaal, en mogen hij tonen, zegt dat wij in de dagen van Sodom leven? Hoeveel geloven dat in het gebouw? Steek slechts uw hand op. Wij leven zoals het was in Sodom. Het hele systeem...
Amen.
Het hele systeem is verdorven. Het wereldsysteem. Alles. Het kerksysteem. Het politieke systeem. Er is niets politiek is zo verdorven. De systemen, overal, onze dictators, het is allemaal verdorvenheid. De kerk is precies zo geworden. De gezinnen zijn zo geworden, het is slechts verdorvenheid. Sodom. Bedenk dan dat God dat voor u heeft gesteld. Bedenk dan dat hij zei dat hij zichzelf zou vertegenwoordigen in menselijk vlees en zou doen zoals hij deed voor Sodom, voor de beloofde zoon op het toneel kwam. Hij beloofde iemand te zenden die aan deze beloofde zoon zou voorafgaan, zoals hij het bij de eerste keer deed, dat het daaraan vooraf zou gaan. En hij zei, wanneer de zoon des mensen geopenbaard wordt. Ik ken u niet. Wel, juffrouw Thompson... Die vrouwen kwamen met complicaties. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Kunt u het geloven? Zult u het? Juffrouw Thomas, gelooft u dat hij u gezond zal maken? Er is een dame die recht achter u zit. Zij bidt. Ze heeft artritis. Iemand die vlak naast haar zit, heeft een maagkwaal. En bidt ook. U zult het missen. U let niet op. U bent niet van hier. U bent van Mississippi. U bent meneer en mevrouw Kramer. Als u gelooft met heel uw hart, zal Jezus Christus u gezond maken. Als u het kunt geloven. Gelooft u? Dan kunt u het ontvangen. In orde, steek uw handen op, zodat de mensen zullen zien dat u het bent. Ik ken die mensen niet. Ik heb hen nooit in mijn leven gezien. U moet geloven, vriend. Hij identificeert zichzelf, gelooft u dat? Met heel uw hart? Waarom schudde u uw hoofd, meneer, en kijkt u zo naar mij? Ja, meneer. Omdat u dat hebt gedaan, ga ik even met u spreken. U bent een enigszins bejaarde heer die hier precies zit en naar mij kijkt. En hij keek naar mij met zo'n oprechtheid. Hij gelooft het. U bidt voor iemand... die hem beroerd had. Maar de hoofdzaak waarvoor u bidt, uw nood, is dat u de doop met de Heilige Geest zoekt. Dat is juist. Zie? Dat is juist. Als u het gelooft, de dame... U zoekt werk. Buiten dat... Opdat u mag weten dat ik Gods profeet ben, of dienstknecht, sorry. U hebt 2 operaties gehad. Het liet u wat zwak achter. Allerlei toestanden, geestelijke moeite. Ik wil u vertellen dat het allemaal voorbij is. Uw geloof maakt u gezond. Zit gewoon daarnaast u, ze bidt. Kijk hier, hij hoorde u en u hebt hem aangeraakt. Ik ken u niet, maar hij wel. Ik zal u zeggen waarvoor u bad. Gelooft u met heel uw hart? U hebt een galblaaskwaal, waarvoor u bidt. Gelooft u dat God u zal genezen en u gezond maken? U bent mevrouw Smith. Dat is juist, steek uw hand omhoog. Ziet u, hij identificeert zichzelf. Wat is het? Het is het zaad van Abraham, het geloof dat Abraham had, de Heere Jezus Christus onder ons, die zijn woord bevestigt met tekenen die volgen. Wie... Voor hoeveel gebedskaarten moet er gebeden worden? Steek uw hand op. Hebt u uw kaart? Oh, we kunnen maar beter de gebedsrij beginnen. U ziet het, begrijpt het niet waar? Nu die geest niet alleen, dat geneest niet, dat identificeert hem alleen dat hij hier is. Uw voorgangers hebben gewoon dezelfde autoriteit om voor de zieken te bidden. Zij doen dat niet, nee zeker niet, maar zij hebben evenwel dezelfde autoriteit. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Nu, ik wil mijn voorgaande vrienden hier, Broeder Branham vraagt iemand. Is het in orde om de predikers uit het gehoor te roepen? Hoeveel voorgangers hier geloven met heel hun hart? Voorgangers hier binnen die geloven? O, dank, ik vraag me gewoon af of u wilt opstaan. Kom hier een ogenblik bij me staan, hier beneden, om voor de zieken te bidden. Kom even hier naar voren. Nu let u op dat er genezing plaatsvindt. Let op wat er gebeurt. Ik wil dat u komt en hier even een dubbele rij vormt. Ik kom dadelijk naar beneden om voor de zieken te bidden. Ik wil de gelovige voorgangers, die zich als gelovigen willen identificeren, dat u hierin gelooft, dat u hier komt, die een heilig, rein leven leidt. Bedenk, kijk hier wat er naar voren komt, het evangelie van Christus vertegenwoordigend. Broeder Blair, ik weet dat u hier bent. U of broeder Pat, zou u die dubbele rij willen vormen, zoals u gewoonlijk doet? Als u wilt, u en broeder Pat. Gelovige voorgangers, die gaan geloven. Nu kijk, als God zich zo kan bekendmaken door zijn woord, met zijn woord, hoeveel weten dat de Bijbel, dat Jezus dit zei, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Als zij op de zieken de handen leggen, zullen ze herstellen. Voorgangers, u bent hier gekomen om uzelf te vereenzelvigen als gelovige, nietwaar? U bent gelovige, nietwaar? Anders zou u hier niet staan. Nu, wat zei Jezus? Deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Ik ben een gelovige met u. Ik kom naar beneden. Deze zijn onze mensen en wij zijn herders over deze kudde. Ik kom naar beneden om nu met u mijn net uit te werpen, mijn handen met de uwe te voegen. En wanneer deze mensen langskomen, als u iets in uw gedachten hebt dat een beetje sceptisch is, doet u nu direct weg, zodat wanneer deze mensen langskomen en ieder van hen langskomt en wij hen de handen opleggen, zij genezen zullen worden. Zult u nu met heel uw hart geloven? Iedereen? Hoeveel hier binnen zullen voor anderen bidden als zij er doorheen gaan? Steek uw hand op. Zeg, ik zal bidden. Bedenk, het kan misschien uw vader zijn, uw moeder, uw dochter, uw zoon, zuster of broer. En als het niet iemand van u is, is het die van iemand anders, die door deze rij zal komen. En wat als zij het waren die stervende zijn aan kanker, of een afschuwelijke ziekte, zou u niet willen dat men diep oprecht is?
Amen.
Zeker zouden we dat willen. Nu, ik geloof, hoe gaat u? Nu, deze, in deze rij nu, dit gangpad, ga daar aan die kant staan met de gebedskaart. Ga daar aan die kant staan. Alle die in de rechterhelft zitten, nu de weg, houd de linkerhelft tegen, anders komen wij helemaal in de knoop, ziet u, en u weet niet hoe, wat we doen. In orde, alle die aan deze kant zijn, ga hier staan. Nu, alle die aan de rechterhelft zijn, kom via deze kant, omdat u zo naar beneden gaat, loop zo rond. En hoe gaat u, hoe gaat men naar buiten, broeder Borders? Meteen de zijdeur uit, omlopen en zo weer het gebouw in? Zo, dus, wanneer deze helft geroepen zal worden over een paar ogenblikken en ze zullen opstaan. En laat ons nu zien wat. In orde, degene aan deze kant. U naar deze zijde hier. Houd uw gebedskaarten vast en kom naar deze kant toe. En u op het balkon. Loop gewoon naar beneden om hen aan het einde van de rij daar ginds te treffen. En nu degene aan deze linkerkant. Ga naar de linkerzijde toe. En dan ziet u, vormt u uw rij en gaat u die weg terug. Keer terug, draai die richting op, ziet u, en u zult de rij rondvolgen, dan zullen we elkaar niet in de weg lopen. En dan u boven in het balkon, neem gewoon uw plaatsen in precies bij die gangpaden en voeg u er gewoon tussen als zij komen. Nu begin maar te lopen achteraan en ieder loop gewoon door tot u deze rij hier ontmoet. Loop zo om hierheen, begin rond te gaan en kom hier naar deze rij. Oh, wat zou er nu precies kunnen gebeuren? Wat zou er kunnen gebeuren? Dit zal een tijd worden waarin iets moet gebeuren. In orde. Nu, dat is juist, ga zo rond die kant op en kom dan in de rij, zo. Loop regelrecht dit gangpad af. Dat is de weg nu. En nu, wanneer u opstaat, laat iedereen opstaan, dan zullen wij bidden. En deze samenkomst zal met mij bidden, zodat u gezond gemaakt zult worden. Heb nu gewoon geloof en kom zo hier rond, daar helemaal achteraan, kom zo in het rond staan en voegt u met deze rij hier achteraan, loop gewoon rond, maak één grote rij, kom gewoon deze kant op en maak de ene rij, dat is het. Laat iedereen in gebed zijn, wees nu werkelijk in geloof, let nu niet op de menigte, bedenk, wij zijn omhuld door de tegenwoordigheid van Jezus Christus, die ons vertrouwt dat wij eren wat Hij onder ons heeft gedaan door geloof te hebben in zijn woord. Dat is fijn. Nu, het zal gewoon fijn zijn. Ik vind dat die rij prachtig loopt. En nu, terwijl ze allemaal staan, wil ik dat elke persoon in het gebouw nu het hoofd buigt. Heer Jezus, het zal spoedig gebeuren. De beslissing moet nu meteen gemaakt worden. Geloven wij dat u hier bent? Hebben wij u lief? Hebben wij voldoende geloof, heren, voor wat wij gaan vragen? Deze mensen vereenzelvigen zich door in de rij te staan, heren. Mogen het niet te vergeefs zijn? Mogen het zijn, Heer, dat wanneer zij hier passeren, elk zal voorbijgaan alsof zij bij Christus voorbij gingen. Want wij weten dat Hij hier is. En wij bidden dat zij hun genezing zullen ontvangen. Ik ben er zeker van dat zelfs in de komende weken deze mensen naar hun voorgangers zullen gaan. Vrouwen die een vrouwenkwaal hadden, maagstoornis, mannen met prostaatkwalen, allerlei kwalen. Ze zullen gezond gemaakt zijn en zeggen, weet u, die kwaal heeft mij verlaten, want ze zijn in uw tegenwoordigheid. Mogen zij nu langskomen en dit nemen waarvoor u stierf? Zij zijn het zaad van Abraham en u hebt voor hen overwonnen. Mogen zij komen en ontvangen wat u hen hebt gegeven. En Satan, je bent zo tentoongesteld deze week, zodanig dat je weet dat je een verslagen vijand bent. En Jezus Christus versloeg je op Golgotha. Hij stond op de derde dag voor onze rechtvaardiging en hij staat nu onder ons. En ons geloof ziet op naar hem en niet op jou of iets wat jij gedaan hebt. Verlaat deze mensen in de naam van Jezus Christus. In orde begint de rij, verdwenen. Dus een stuk nu uitgeknipt. We hebben precies gedaan wat de meester ons vroeg. Hoeveel van u die door die gebedsrij gingen, geloofden dat u gezond zou worden? Steek uw hand op, ik voeg de mijne bij de uwe. Wat wij daar deden op het laatst, als een groep predikers daar, velen van hen waren ziek. Ik wist het. Maar zij spanden zich in om het voor hun samenkomst te krijgen, of zij binnenkomen of niet. Dat zijn echte herders. En de Heilige Geest zei tegen mij, zorg dat zij de handen ineens slaan. Wij voegden onze harten en netten en onze gebeden tezamen. Jezus, maak hen ook gezond, maak hen sterke herders, sterk in het woord des Heren. Mogen God mijn broeders, mogen Hij u al de verlangens van uw hart geven. Mogen u hem al de dagen dienen en de kracht van God hebben in uw levens om te dienen voor deze fijne groep mensen. Mogen Jezus Christus, die met ons geweest is en heel de tijd met u is, mogen hij zichzelf meer belangrijk voor u maken dan hij ooit ervoor heeft gedaan. U mensen, sommigen van u die kreupel waren, u mag misschien een poosje geen verschil zien. U kunt misschien geen verschil voelen. Kijk wat Abraham deed. Dat maakt geen enkel verschil, dat is niet waar u naar uitkijkt. U kijkt niet naar uw symptomen, kijk naar wat hij zei. Als u zegt, ik voel nog steeds de pijn, dat heeft er niets mee te maken. U hebt gedaan wat God zei. Ziet u, kijk daar niet naar, kijk naar wat hij zei. God zei dat het zo was. Ik geloof het. U ook? Met heel mijn hart geloof ik het. De Heere zegen u, tot ik u weer zie. Mijn gebeden zijn voor u. De nacht wordt niet te donker, de regen valt niet te hard. Ik zal voor u bidden. Bid u voor mij, tot wij elkaar weer ontmoeten. God zegen u, nu de broeder die voorgaat. Amen.